Gisteravond hebben we met elkaar stilgestaan bij het feit dat de Heer Jezus Christus is geboren in een stal in Bethlehem. En door Jozef was zijn naam gegeven, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En wij mochten stilstaan bij de profetie uit Jesaja, waarin naar voren is gekomen die geweldige naam, Immanuel, God met ons. En vandaag willen we stilstaan bij de geschiedenis van de wijzen die uit het oosten zijn gekomen om de koning te aanbidden. En we willen verschillende mensen, verschillende groepen gaan bekijken die in deze geschiedenis naar voren komen. Herodes, de overpriesters en schriftgeleerden, het volk en de wijzen. Nou, laten we eerst nou eens gaan kijken naar Herodes. Herodes is een naam die we ongeveer 42 keer tegenkomen in het Nieuwe Testament. Het gaat dan om verschillende vorsten of heersers over Israël of over streken in Israël. En Herodes is een naam die hoort bij de Herodiaanse dynastie. En de Herodes uit deze geschiedenis van Matteüs 2 staat bekend als Herodes de Grote. Een zeer wrede man. En wanneer u verder leest in Matteüs, dan ziet u dat hij de kindermoord op zijn geweten heeft. Hij heerst bij de gratie van Rome. En Israël was veroverd door de Romeinen en behoorde tot het Romeinse Rijk. En even een kort bruggetje naar de toekomst. Straks zal Israël ook weer horen en vallen onder de macht van Rome. En dan niet het Romeinse Rijk, maar dan het herstelde Romeinse Rijk. En Herodes zal dan niet meer de machthebber zijn, maar de antichrist zal dan de machthebber zijn. Een zeer wrede vorst die zal heersen in het herstelde Romeinse Rijk. En je ziet vanuit de geschiedenis die we gelezen hebben, lijnen lopen naar de toekomst. Lijnen vanuit de eerste komst van de Heer Jezus Christus die je kunt doortrekken naar de tweede komst van de Heer Jezus Christus. En in de geschiedenis zien we dat Herodes, als hij die wijze op bezoek krijgt, helemaal van de kaart is. Als hij hoort dat er gezocht wordt naar een koning van de Joden die geboren zou zijn. Wat zou dat nou voor hem betekenen? Nou, niet veel goeds. Dan is hij dus koning af. En zal hij zijn troon moeten verlaten en zijn macht moeten overdragen als er een andere koning zal zijn. En afstand nemen is pertinent iets dat hij niet in zijn woordenboek is tegengekomen. En je ziet dan ook dat hij er alles aan doet om erachter te komen waar het kind geboren is. Waar het kind zich bevindt, zodat hij het kan vermoorden. En bij de komst van het kind, Jezus, zie je gelijk al een hevige strijd die er losbarst. En die pas ten einde komt als koning Jezus gaat afrekenen met al het kwaad in deze wereld. En Herodes in deze geschiedenis heeft een paar strategieën die hij hanteert. Hij gaat eerst de godsdienstige leiders vragen. En als hij dan weer een paar stapjes verder is met de informatie die hij heeft, gaat hij in het geheim nog even praten met de wijzen, want hij moet hen overtuigen dat hij echt behoefte heeft om dat kind van Bethlehem te aanbidden. Met list en bedrog probeert hij hen zo ver te krijgen dat als zij het kind gevonden hebben, ze dat even tegen hem komen zeggen, omdat hij dan ook kan gaan. Wat je bij Herodes als conclusie zou kunnen trekken, is dat het kind van Bethlehem niet past in het politieke systeem, waarin mensen geen afstand willen doen. Toen niet, nu niet en nooit. Als tweede komen we de overpriesters en de schriftgeleerden tegen. Overpriesters, dat waren de oversten en de hoofden van de priesters. Een overpriester was zelf ook een priester. En in de Bijbel kun je lezen, kunnen wij lezen, wat voor een geweldige bediening en een geweldig mooie taken zij mochten uitvoeren in de tempel. In het dienen van God. En de schriftgeleerden, het woord zegt het al, waren mannen die de schrift onderzochten. Ze waren continu aan het bestuderen wat er stond. En allerlei vragen werden door hen beantwoord. Vanuit de schrift. Ze gaven onderwijs in het hele praktische leven van alle dag. En deze twee groepen, de overpriesters en de schriftgeleerden, worden bij Herodes gehaald. Omdat zij wel iets zouden moeten kunnen zeggen waar die koning van de Joden geboren zou zijn. Menselijk gezien, logisch. Als er mensen zijn die het zouden weten, dan toch wel de godsdienstige leiders. Maar aan de andere kant is het helemaal niet zo logisch. In Nederland heb je bijvoorbeeld de scheiding van kerk en staat. Maar ja, wat je er ook allemaal van zou kunnen zeggen, je ziet dat het politieke systeem onder leiding van Herodes en het godsdienstige systeem onder de leiding van de overpriesters en de schriftgeleerden bij de komst van Jezus elkaar helpen. En weer die stap. Vanuit Jeruzalem, zo'n beetje 2000 jaar geleden, naar de toekomst die nog voor ons ligt. Want hetzelfde zie je gebeuren in het boek Openbaring. Waar je het politieke systeem en het godsdienstige systeem ook helemaal in elkaar verstrengeld ziet worden. En dan op een gegeven moment gaat het zover dat het godsdienstige systeem, wat er zal zijn in de toekomst, haar macht over gaat dragen aan het politieke systeem. En voor vandaag laten we dan even rusten wat dat allemaal zou betekenen. En wie daar allemaal achter zouden zitten. Maar het boek Openbaring is daar duidelijk over. Ook bij de tweede komst van de Heer Jezus Christus zie je dat die systemen elkaar helpen in de strijd tegen God. En de overpriesters en de schriftgeleerden, ja, je zou denken, als zij zo bezig zijn met het bestuderen van de schrift, dat zij echt verheugd zijn als die wijzen komen bij Herodes in zijn huis en hem vertellen van, ja, er is een koning van de Joden geboren. Ja, zij weten wel waar het gebeurd moet zijn. Namelijk, Micha beschrijft dat, in Bethlehem. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Ja, godsdienstige leiders. Micha is heel duidelijk daarover. En oh, wat zullen ze blij geweest zijn dat die tekst aan het uitkomen is. Dat die wijzen uit het oosten hen bekend maken dat een koning is geboren. Zal hij dan de heerser zijn? Maar geen enkele blijdschap en geen enkele vreugde is er te vinden bij die godsdienstige leiders. Laat staan dat ze in volle glorie voorop gaan, voor de wijzen uitgaan op zoek naar het kind in Bethlehem. Het kind van Bethlehem past niet in het godsdienstige systeem, waarin mensen geen afstand willen doen van de macht die ze hebben. Toen niet, nu niet en nooit. En als derde zien we het volk. En over het volk staat niet heel erg veel geschreven. Maar misschien is het juist wel goed om daar toch even bij stil te staan. In vers 3 komen we het volk tegen, als de inwoners van Jeruzalem. Er staat, raakte hij, dat is Herodes, in verwarring en heel Jeruzalem met hem. Ongetwijfeld was die karavaan uit het oosten van al die reizigers opgevallen. En zoals het nu gaat met een gebeurtenis, zal het ook toen gebeurd zijn. Het lopende vuurtje. Allerlei speculaties gaan de ronde. De een weet het nog beter dan de ander. En misschien hebben de wijze mensen wel gevraagd in Jeruzalem waar die geboren koning van de Joden is. Maar niemand had daarop een antwoord. En hoe meer er bekend werd van het reisdoel van de wijze, hoe meer de verwarring in Jeruzalem ook aan het hof van Herodes toenam. Het kind van Bethlehem komt als een volslagen verrassing voor de mensen. Misschien wel als een diefje in de nacht. Een voorspelling van de grote verwarring als mensen die hem niet verwachten hem straks zullen ontmoeten. En als vierde de wijze. Er zijn heel veel speculaties geweest hoeveel wijzen het er geweest zijn. Vaak worden ze afgebeeld als drie wijzen op kamelen. Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we het niet weten hoeveel wijzen er geweest zijn. Het enige wat we weten is dat ze drie geschenken hebben meegebracht. Goud, wierook en mirre. En voor de rest is het veel aannemelijker dat het een soort karavaan is geweest die uit, zoals veel verklaarders schrijven, die uit Babylonië, het huidige Irak, is gekomen. Het waren magiërs, mensen die de sterren in het oog hielden. En zij hadden in het oosten die ster gezien. En dat ging over de ster waaruit zij de conclusie hebben getrokken dat het Jeruzalem moest zijn waar deze koning van de Joden geboren is. Want ja, het moet voor hen, laten we gewoon eerlijk zijn, heel ontnuchterend en heel bijzonder geweest zijn dat heel Jeruzalem niets weet van een geboren koning van de Joden. En zelfs het hoofd van de bevolking, Herodes, moet alles en iedereen erbij halen om te achterhalen waar dit koningskind geboren is. En Herodes doet navraag bij de wijzen wanneer zij zijn ster hebben gezien in het oosten. Want ja, die wijzen die waren zo van overtuigd dat het ging om de koning van de Joden, een koningszoon van de Joden, dat zij, toen ze de ster zagen, op reis zijn gegaan naar Israël. Het is net of we de profetie van Biljam voor onze ogen zien verschijnen. Biljam, weet u wel, die man die door koning Balak, de koning van Moab, werd gehaald om Israël, dat volk wat voor Moab lag, om dat volk te vervloeken. Die man met dat pratende ezeltje. En dan komt hij daar en dan kan hij niets anders dan het volk Israël zegenen. En dan in een van die zegeningen zegt hij, er zal een ster uit Jacob voortkomen. En bij het zien van die ster in het oosten zijn zij gegaan naar Jeruzalem. Zij geloofde dat de koning van de Joden geboren is. En daarom waren ze daar. Maar het was gelijk wel een les voor de wijzen uit het oosten. De komst van het kind voldeed niet aan hun verwachtingen. Maar het is wel een geloofszaak die daarin naar voren komt, die vanuit het hart komt. Er staat immers helemaal niets geschreven dat als Herodes en die inwoners van Jeruzalem het antwoord schuldig moeten blijven dat die wijzen teleurgesteld raken. Nee, ik geloof veel meer dat die wijzen toch vol blijdschap zijn geworden, omdat ze nu meer nog weten en informatie hebben waar die koning van de Joden geboren is. Namelijk in Bethlehem. En ik geloof dat zij ook zo door Herodes, wanneer zij die informatie hebben gehoord, die Herodes weer gehoord heeft van de overpriesters en de schriftgeleerden, dat ze ook zo het paleis van koning Herodes uitlopen. En dat zij naar Bethlehem gaan. En dan plots verschijnt daar de ster. Die zij in het oosten gezien hadden. Die hen in het oosten bekend had gemaakt dat de koning van de Joden geboren is. Die zagen ze op een gegeven moment toen ze het paleis uitkwamen weer in Jeruzalem. En die ster ging hen voor naar Bethlehem. En die blijft staan boven het huis waar Maria en het kind zijn. Wat een geweldige macht, hè? Het is toch geweldig om de macht van de Heere hier te zien. Hij stuurt die ster voor de wijzen uit, zodat ze precies weten waar ze zijn moesten. Ik vind dat zo'n buitengewoon grote genade van de Heere. In 2 Kronieken 16 vers 9 staat de tekst: want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hen, met hem. En dat is wat de wijzen hier meemaken. Hun doel was dat koningskind ontmoeten. Hun hart was erop gericht om hem te zoeken en hem te vinden. En het oog van de Heere is over de aarde gegaan en het oog van de Heere trof de wijzen. En hij was de wijze krachtig in zijn macht en zijn majesteit was hij de wijze nabij. Door de ster in Jeruzalem te laten zien en met hem mee te laten gaan. Zoals gezegd, boven het huis van Maria en het kind staat de ster stil als goddelijk bewijs. Dit is de plek waar de aanbidding van jullie begint. Waar jullie aanbidding wijzen, haar volheid krijgt. En ze gaan het huis binnen en vervolgens vallen ze neer om het kind te aanbidden. En via een droom, we hebben het gelezen, brengt God de wijzen op de hoogte dat ze een andere weg naar huis moeten nemen, zodat het kind niet in gevaar komt en niet gedood zal worden door die wrede Herodes. Oh ja, misschien is het ook nog goed om even stil te staan, heel kort, bij die geschenken die de wijzen brengen. Die ze geven aan het kind. Want goud zegt in dit verband iets over zijn goddelijkheid. Wierook zegt iets over zijn leven als een aangename geur voor God. En mirre zegt iets over zijn lijden en zijn bittere dood. Nou, dan hebben we de vier groepen met elkaar behandeld. En daarmee zouden we kunnen stoppen. Maar ik denk dat dat niet goed is. Ik denk dat het niet goed is. Het lijkt mij beter om er een vijfde groep aan toe te voegen. En die vijfde groep zijn wij. Anno 2021 die het kerstfeest met elkaar vieren. En dat maakt het persoonlijk. En daarmee hoop ik dat het dichterbij komt, zodat we er niet omheen kunnen. Want het thema wat we boven de verkondiging hebben staan is: heeft u het kind al gevonden? En die vraag gaat niet over Herodes, niet over de wijzen, niet over het volk. Maar die vraag wordt gesteld vandaag aan u, aan jou. Of je nu hier aanwezig bent of thuis kijkt via de livestream. Het is een vraag die de Vader, de hemelse Vader, wijzend op het kind in Bethlehem aan ons stelt. En niemand anders dan u, dan jij, kan hierop het antwoord geven. En misschien zijn die groepen die we zo met elkaar hebben besproken, die personen die we met elkaar hebben gesproken, wel heel erg herkenbaar voor ons. De meesten nemen niet eens de moeite om op zoek te gaan naar het kind van Bethlehem. Herodes niet, het volk niet, de overpriesters en de schriftgeleerden niet. En zo zou het zomaar kunnen dat de meesten van mensen die hier in Nederland of in Enschede kerst vieren, niet eens op zoek gaan naar het kind. Het kan maar zo gebeuren dat hij niet past in uw politieke systeem, omdat u de besturing van uw eigen leven in uw eigen handen wil houden. En daar past het kind van Bethlehem gewoon niet bij. Het kan maar zo gebeuren dat hij niet past in uw godsdienstige systeem, omdat u uzelf, omdat jij jezelf wil vereren door tegemoet te komen aan je eigen lust, genot en vermaak. En daar past het kind van Bethlehem gewoon niet in. En wanneer je dan zo hoort over zijn geboorte, en dat er lijnen getrokken worden vanuit zijn geboorte naar de toekomst, wanneer je hoort dat hij terug gaat komen als de koning, de heerser van hemel en aarde, om af te rekenen met heel het kwaad, met al het kwaad, met het totale kwaad, ja, dan krijg je het wel even benauwd. Er is een bepaalde vorm van verwarring. Maar ja, die wijdt ook wel weer over. En de conclusie die je moet trekken is dat hij gewoon niet in uw leven past. Sterker, u wijst hem af. Ja, maar dat doe ik niet bewust. Nou, dan is na vanmorgen, wanneer u zo gehoord hebt over dat kind van Bethlehem, het een bewuste keuze geworden als u niet op zoek gaat naar hem. Maar daarnaast heb je mensen die zijn gegaan naar het kind van Bethlehem. Die hem hebben zien opgroeien en die gezien hebben dat hij de zoon is geworden die God aan de wereld heeft gegeven, die God aan ons heeft gegeven. Mensen die weten dat hij voor hun zonde gestorven is. Die rein zijn, schoongewassen door het bloed van het lam. Hun levens zijn geborgen in de handpalmen van de Heer Jezus. En vanuit die groep vindt ware de echte aanbidding plaats. Het is deze aanbidding die onze levens en onze gemeente, in onze gemeente steeds meer zichtbaar mag worden. Let op, die wijzen in vers 11, hoe aanbidden ze? Zij vielen neer en aanbaden het kind. Zij vielen neer en aanbaden. Dat is zo'n onnatuurlijke houding. Lieve broeders en zusters, wat kunnen wij daar met die houdingen moeite hebben, zeg. Stel dat de Heer Jezus nu binnen zou komen. Als mens. En wij in aanbidding voor hem zouden neervallen. Wat valt dan op als wij dezelfde houding hebben als de wijzen? Dan valt op dat wij hier allemaal op ons aangezicht liggen. Voorover gebogen. Met het aangezicht op de grond, omdat hij die binnenkomt, Jezus de Christus, de allergrootste, de allerhoogste is. Het valt op dat doordat wij die houding aannemen, hij hoog boven ons uitsteekt. En laat dat maar gebeuren. Laat dat maar het wonder zijn van kerst in alles wat we doen, persoonlijk en als gemeente. Hoe we met elkaar, of hoe we over elkaar met elkaar praten. En hoe we met elkaar omgaan. En wat voor keuze wij maken. Laat het gebeuren, gemeente. Vanuit een aanbiddende houding, omdat we maar één ding willen, het kind in Bethlehem, het kind van Bethlehem, de zoon die ons is gegeven, de zoon van God op Golgotha, gekruisigd voor onze zonden, omdat we maar één verlangen hebben in alles wat we doen, wat we zeggen, wat we denken, hem verhogen. en hem verheerlijken. Dat is ware aanbidding. Tot slot dit. Die geschenken die gebracht worden door de wijzen uit het oosten van aan het kind in Bethlehem zeggen ook iets over ons. Over ons leven. Want als wij hem werkelijk kennen, dan zegt het goud iets over dat wij in God geplaatst zijn, in zijn heerlijkheid. En dan zegt het wierook iets over het feit dat ons leven, totale leven, mag opstijgen als wierook voor het aangezicht van God. Als een aangename geur voor God. Maar dan zegt het mirre, de mirre, iets over ons leven, wat wij hier leven, als slachtschapen. Soms bitter, omdat wij moeten erkennen dat de wereld ons haat. Soms vol verdriet. Goud, wierook en mirre. En in dit alles mogen wij niet vergeten. Zijn naam is Jezus. Hij maakt zijn volk zalig van al de zonden. Zijn naam is Immanuel. God voor eeuwig met ons. Halleluja. Amen.